Dag iedereen en welkom op de Sofa met CK. Vandaag heb ik als gast Jos Moons. En Jos werkt al meer dan 35 jaar als leiderschaps- en teamcoach. En recent ook als auteur. Welkom Jos.
Dank je wel.
Ja, alles goed met u?
Bij mij gaat het goed. Ik heb er eigenlijk altijd één antwoord op zitten. CK, sorry.
CK is, hè? Ja.
De meeste dingen gaan goed en de rest werk ik.
Okay.
Op het moment dat alles in orde zou zijn, dat zou ofwel ongelooflijk mooi zijn, ofwel heel saai worden. Hè?
Ik denk vooral de tweede, ja. Alhoewel. Why not? Mag je misschien voor een korte periode.
Ja, ja,
en dan terug. Ja. Ja. All right. Voor de, onze kijker en luisteraar die u zo niet kennen, kan me moeilijk inbeelden, maar bon, stel je eens voor.
Ja. Ik ben Jos Moons. Ik ben ondertussen 65. Ik heb 35 jaar ervaring als coach en trainer. En ik ben nog altijd heel erg gepassioneerd door wat je zou kunnen noemen menselijke of persoonlijke ontwikkeling. Dus ik blijf doorgaan.
Ja, je zegt leiderschaps- en teamcoach.
Ja, ja.
Kan je een beetje toelichten?
Ja, ja. Voor mij is leiderschapscoach is het begeleiden van mensen, meestal individueel, op vlak van leiderschap. En dat kunnen mensen zijn die al in een leiderschapspositie zitten, of mensen die al groeien naar leiderschap toe. En teamcoach is alles wat te maken heeft met het team, met een groep. Ja.
Ja. Ben je zelf een leider?
Ben ik zelf een leider? Ik denk het wel, maar dan op mijn manier. Hè. Het boek gaat vooral over coachend leiderschap. Hè. Dus ik denk dat ik inderdaad een leider ben. Maar dan eerder vertrekkend vanuit de persoon die voor me staat, om die persoon mee te pakken in mijn verhaal. Vandaar ook, maar misschien ben ik te vroeg, de methodiek van de dansen. Mm-hmm. Voor mij is dansen, je kan alleen dansen, hè, dat kan, dat is ook leuk. Hè, maar je kan ook mensen uitnodigen om te dansen. En als je geluk hebt, dan komt er iemand met jou dansen, in dit geval dan met mij een vrouw. En dan voel je op een bepaald moment of die dans anders is en je probeert naar een soort van gemeenschappelijke dans te gaan. Ja. Dat is mijn definitie van coachend leiderschap.
En leiderschap uiteraard, want de dans is ook een sleutelwoord in jouw nieuwe boek.
Ja.
En dat boek is De Dans van de Leider op het ritme van de coach.
Ja.
Dus als ik het goed voor heb, dans jij een beetje met jezelf. Je bent en de leider en de coach.
ja, maar voor mij zijn die twee dingen, horen die samen, hè? Leiderschap en coaching. Ik denk dat de titel eigenlijk zegt dat de manier van leiderschap, dat die anders is dan vroeger. Vroeger had je een baas of een manager die vertelde wat je moest doen. En dat lukt niet meer, hè? Zeker niet met de jongere generatie. Dus het is op een coachende manier vertrekkende vanuit de anderen.
Dus de metafoor van dans staat er eigenlijk vooral over hoe we met elkaar omgaan.
Juist.
Met elkaar luisteren en echt luisteren en echt met elkaar praten, elkaar begrijpen.
Juist, ja. Inderdaad.
Ja. Ja. Zeg, hoe kom je nu op zoiets? Ik wil nu eens een keer een coach worden. En dan leiderschapscoach, ja.
Wel, ik ben eigenlijk vanaf mijn 16 jaar ben ik altijd bezig geweest met mensen. Ik was DJ in een jeugdhuis. We organiseerden heel veel dingen, vertel ik ook in mijn boek ook. En eigenlijk de passie van ontwikkeling zat altijd bij mij. Hè. Mijn vader was mijnwerker, we hadden thuis een heel eenvoudig gezin. En op mijn 12e, dat beschrijf ik ook, heb ik gekozen om op het internaat te gaan. Niet omdat hij slecht was, maar ik wou een aparte ruimte met boeken. En dus ontwikkeling is voor mij een soort van tweede natuur.
Ja.
En ik denk als je dat zelf belangrijk vindt en je kijkt rond en je ziet dat er heel wat potentieel in de wereld rondloopt, ja, dan denk ik dat de tocht of de overgang om andere mensen te gaan ontwikkelen, dat bijna een soort natuurlijk gegeven is.
Ja.
En ik ben eigenlijk ontzettend gelukkig dat ik daar mijn beroep van kan maken.
Ja.
Ik word er dus voor betaald om naar mensen te luisteren.
Jawel. Ik denk wel dat dat ook een deel van je persoonlijkheid moet zijn om eigenlijk interesse te hebben in mensen en ook vooral te observeren.
Juist.
Ja, een verbale en non-verbale taal.
Juist. Ja.
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 Is dat iets dat jou altijd heeft
gefascineerd? Ja, ik vind een mens een ongelooflijk interessant iets. Hè. Als je met mensen praat en je spreekt over verbaal en non-verbaal. Ja, als je kijkt naar mensen, dan zijn dat soms mysteries hè, die voor jou lopen. Hè. En je weet niet wat daar... En ik heb altijd zin om te begrijpen. Wat ik bijvoorbeeld leuk vind, mijn vrouw vindt dat minder leuk, is dat ze op een terras zitten, dat ik naar mensen kan kijken en dat ik probeer daar zo verhalen rond te bouwen. Maar ik zou liever dan met die mensen in dialoog gaan. Dus ik vind dat zeer boeiend.
Ja, is het ook zo dat je zegt, ik zit op terras en daar is maar één persoon die me op een of andere manier aanspreekt, daar wil ik naar kijken, meer over weten.
Ja, soms wel, soms niet. Hè. Ja. Het hangt er een beetje vanaf hoe intrigerend personen kunnen zijn. Hè. Als ik dat vertaal naar mijn vak, ja, dan zie je toch dat heel veel mensen vandaag toch heel veel druk hebben en zo in bedrijven. Enfin, mijn doelpubliek is bedrijven, is mensen in leidinggevende posities in bedrijven. En dat heel veel burn-outs of spanning, stress en zo verder. En dat dan het begrijpen van wat er aan de hand is bij de persoon, dat is eigenlijk de instapdrempel.
Ja. Ja. En wie is dat vooral jouw klant, als ik zo mag zeggen? Zijn dat een volledige bedrijf of team die daarin werken, of zijn dat leidinggevende posities?
Beide.
Ja. Beide.
Mm-hmm. Dus ik werk laten we zeggen, nu voor 60-70%, zeker tijdens de COVID, heel veel persoonlijke coachingen, ook heel veel online ook. En dat zijn nou mensen die op een of andere manier leiding geven. Maar voor mij is dat breed, hè, leiderschap. Hè. Dat hoeft niet te zijn een bepaalde functie. Ik denk dat wij allemaal, elke mens in deze wereld, is op bepaalde ogenblikken leider, omdat hij een bepaalde verantwoordelijkheid kan of wil opnemen. Maar evengoed inderdaad teams, waar bepaalde thematieken bezig zijn en zo verder. Dus, ja.
Kan je ons misschien een voorbeeld geven uit je boek, dat je zegt, dat is me toch wel altijd zo wat bijgebleven, zo verhaal van...
Ja, ik weet niet welke bladzijde, maar ik schrijf op een gegeven moment, de titel is Snotneuzen.
Okay.
Ja? En dat is iemand die zegt, Jos, ik snap het niet, een coachie van mij, ik snap het niet. Die jongeren die komen binnen en 1 of 2 maanden en die beginnen zich al te moeien met mijn werk. Wij in onze tijd, we wachten 2 of 3 jaar en nadat we pas recht tot spreken. En ik heb hem toen gezegd of gevraagd van, heb jij kinderen? En die keek naar mij zo van, wat voor een stomme vraag is dat nu? Ik zeg, ja, heb jij kinderen? En hij zegt, ja. En ik zeg, wat was de belangrijkste waarde die je meegaf aan je kinderen? En hij zei, ja, zelfstandigheid en dat kinderen hun eigen weg kunnen zoeken. Ik zeg, voilà, wij creëren ons eigen probleem. Wij voeden onze kinderen op tot zelfstandige wezens en die wachten geen 3 jaar.
Ja. Ja.
Dus ik heb hem gezegd, we hebben 2 keuzes, ofwel blijven we die opvoeding aanhouden, ofwel gaan we terug naar het verleden, waar we de kinderen zeiden van, vooral niks zeggen en de baas volgen.
Ja.
Ik denk dat we de eerste keuze moeten nemen.
De eerste, eigenlijk. Ja. Leren met je eigen hoofd denken. Alles in vraag stellen.
Ja, en leren omgaan met de andere generatie gewoon.
Ja.
Heel die generatie is nu aan het binnenkomen. Onze kinderen zijn nu volop bezig. En die willen op een andere manier. Die zijn niet meer gebonden aan bedrijven. Die willen vooral 1 ding, dus dat een rugzakje, een competentierugzakje gevuld blijft. Mm-hmm. Dat is wat ze willen. En als je als bedrijf niet organiseert of niet geeft, dan zie je dat bepaalde mensen uit die generatie wegvallen.
De generatieclash zo'n beetje.
Ja, ik denk dat die er altijd geweest is, die generatieclash. Maar nu is het een combinatie van een nieuwe generatie plus een ontzettend veranderende wereld.
En heel snel veranderende.
Heel snel veranderende wereld. Hè. Je spreekt over VUCA, volatile, uncertain, complex en ambiguity, zo'n mooie naam, VUCA. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk heel simpel, van we weten niet wat er gaat gebeuren. En dus we moeten eigenlijk allemaal omgaan met een bepaalde onzekerheid. Terwijl vroeger in de vorige generaties, je had een diploma, je ging werken en 40 jaar later ging je op pensioen. Dat was zeker. Dat is voorbij.
Ja. Dus al dat kennis, al de ervaring van de 35 jaar coachen, heb je nu samen gebundeld in het boek De Dans van de Leider, op het ritme van de coach.
Ja.
Wat is de bedoeling van die boek? Waarom heb je dit boek geschreven?
Wel, ik heb dat boek geschreven ten eerste omdat ik dacht van, check on the box, ik wil dat ooit eens doen, een boek schrijven, naast allerlei andere dingen. En op een bepaald moment had ik een coachee bij mij en die vroeg mij, Jos, is dat uw legacy? En ik antwoordde van, nee, dus mijn nalatenschap is dat niet. Maar ik ben er achteraf beginnen over nadenken en eigenlijk is het antwoord op jouw vraag, het is een soort van nalatenschap. Daar staan alle dingen die ik besproken, alle topics die ik besproken heb, zitten er eigenlijk ook in. Een derde uitleg is eigenlijk dat ik wil dat mensen eigenlijk veel meer kunnen lezen, dat ik minder moet uitleggen in coachings.
Okay.
Ja, dat mensen op voorhand dingen lezen, daar staan heel veel modellen in, heel veel cases en zo verder, en dat de coach hier binnenkomt en dan een vraag stelt, gekoppeld aan wat hij gelezen heeft. En dan kunnen we veel sneller en veel dieper gaan.
Ja.
Dus eigenlijk vanaf 3 weken geleden, elke coachie, elke trainee, daar zit het boek sowieso in.
Dat moet zelfs als voorbereidend al lezen.
Bijvoorbeeld, ja.
En dan pas bij u op de training komen. Dan zijn jullie eigenlijk al een stap verder.
Ja, of omgekeerd. Hè. Er komt een bepaald topic boven in een coaching. Bijvoorbeeld keuzes maken. Ja, en dan kan je inderdaad na de coaching dat stuk lezen over keuzes maken, daardoor geïnspireerd geraken en misschien al terugkomen met een half antwoord. Hè?
Mm-hmm, mm-hmm. Ik heb er toch een beetje in jouw boek mogen lezen, mogen kijken. En ja. Ik stel voor dat we misschien een aantal zaken gaan bekijken.
Ja.
Je begint al over een levensles die hard aankwamen. Hè. Dat gaat hier over anekdoten met uw zakenpartner Wim.
Mm-hmm, ja, ja.
En ik was er zo'n beetje inderdaad, toen ik het las. Ja. Het gaat het over het contract. Wil je dat nu eventjes toelichten?
Ik bedoel het verhaal van Wim, hè?
Dat begon
toen ik,
bij de bank.
Nu, voor alle duidelijkheid, Wim is gestorven ondertussen. Hè. En Wim is de man van de fotograaf van gisteren, ja. 2 jaar geleden. Maar Wim is samen met mij de zaak opgestart. Die heeft op een bepaald moment in een cafeetje heeft hij mijn financieel plan getekend op een bierkaars. Een schitterende kerel. Maar het verhaal daar gaat dan over, dacht ik, dat ik van Brussel terugkwam van een bank. Hè, en dat ik dan vertelde van, ja, we hebben een klant, ik met mijn euforie, een klant, en hij heel nuchter bleef. En dat hij eigenlijk zei van, ja, er moet eerst een handtekening zijn, dan is het pas een contract, en dan heb je pas een klant. En ik weet dat ik toen heel kwaad ben geworden, intern, van zoiets van, gelooft je mij niet? We hebben pas een zaak opgestart. En heeft mij een enorme levensles geleerd, dat niet alleen het enthousiasme van, yes, het klikt, maar ook het feit van het zakelijke aspect, dat ook. En sindsdien heb ik die twee dingen, ik zal dat enthousiasme nooit verliezen, maar ik heb wel het element van dat zakelijke erbij gezet. Het heeft me heel veel geholpen. Ja.
Uiteraard, want de zakelijke, als dat niet is, ja, dan kun je ook geen business runnen.
Nee, voilà, absoluut. Ja. Absoluut.
En zo is een beetje de bureau Jos Mons ontstaan.
Ja, klopt.
Dat is 23 jaar geleden, of iets langer?
In 1993 ben ik gestart.
Ja, dus ik moet me even stellen. 25, meer. Ja, ja. Dat is 33 jaar. Ongeveer, ja.
Ja, ongeveer, ja. Ja. Beslechte wiskunde. Ja.
Maar ja, je bent ook
maar
een
ik
beetje...
heb ervoor al heel veel gewerkt ook, hè, voor Elsevier trainingen, voor andere organisaties. En ik moet zeggen dat toen ik gestart ben in 1993, dan van de 100 mensen die ik tegenkwam, zeiden er 99, Jos, let op, ik had dan 2, bijna 3 kleine kinderen en zo. Mm-hmm. En Wim was zo de enige die zei, kom, we gaan een pintje pakken, mm-hmm. we gaan dat bespreken. Financieel plan op een bierkaartje en go.
Ja.
En dat had ik wel nodig toen.
Ja, uiteraard, want ik zie zo, je bent ook een ongelooflijke commercieel talent, hè? Bij een commercieel talent moet ook zakelijk bij zijn. Meestal is dat niet dezelfde persoon. Maar ja, je moet dat wel doen.
Je kan dat leren, hè?
Ja, uiteraard. Mm-hmm. Jouw bureau is nog steeds actief.
Ja.
En coach je jouw teamleden of jouw collega's? Of hoe doen jullie dat?
Ja, ik heb eigenlijk, als je hebt over mijn eigen collega's, mm-hmm. vroeger waren we veel groter. Hè? Het is een tijd geweest dat ik 6 mensen in dienst had en dat er heel wat freelancers daar ook aan werkten. Ik heb bewust gekozen de laatste 10 jaar om af te bouwen.
Mm-hmm.
En waarom? Omdat ik was heel van aan het managen. Heel van het organiseren en zo. En ik deed mijn vak niet meer. Ik had te weinig tijd voor mijn vak. En ik heb ook geleerd, CK, het is niet omdat je heel veel omzet maakt dat je veel verdient. Hè?
Ja, dat blijft en ik heb, soms niet veel horen.
Voilà. Dus ik heb eigenlijk dit afgebouwd en ik werk nu samen met een vrouw die office management doet, deeltijds. We werken nu al 11 jaar samen en als we inderdaad iets grotere projecten hebben, dan kunnen we inderdaad terug beroep doen op mijn collega's, die er nog altijd zijn. Maar ik werk voornamelijk alleen al.
Ja,
en dat is een heel goed gevoel.
Ja, en met een team rond u, freelancers, voor de verschillende aspecten van... Uiteraard. Ja, Jos, we hebben gisteren uw boekvoorstelling mogen meemaken. Dat was echt superleuk. En, heel veel volk.
Ja,
ik
vond het ook fijn,
ja. absoluut. Ik heb ook veel geleerd, ook interessante mensen ontmoet. Hè.
Ja.
Mm-hmm. Onder andere spreek je in jouw boek over de Gouden Kooi. En waar zit de sleutel?
Ja.
Ik vond het wel een zeer interessant hoofdstuk in je boek.
Ja.
Maar ik zou zeggen, voor onze kijker en luisteraar, misschien kan je dat een beetje...
Ja, het is een anekdote die ik geregeld vertel. Als mensen in een kooi zitten, en dat komt frequent voor, hè, als mensen bij mij komen, hoge positie, verdienen veel geld, en dan vertellen van, ja, ik zit in die kooi en zo. Ja. En dan merk je soms, en dat is geen judgment, maar dan merk je soms dat mensen eigenlijk... de schuld of de verantwoordelijkheid steken op anderen. Hè. Vandaar ook de tekening die Charles gemaakt heeft, de zoon van mijn vrouw, waarin een mannetje in die kooi aan het verkijken is langs de buitenkant en de sleutel is aan de binnenkant. Dus ergens de essentie, de sleutel zit aan de binnenkant.
Het is in eigen handen.
Jij kan bepalen of je erin blijft of niet in blijft. En als je graag in die kooi blijft, omdat je hypotheek wil betalen, kinderen, en je voelt je prima, no problem. Ja? Ja. Maar eerlijk gezegd, ik ga het op zijn Vlaams zeggen nu, hè, als coachees blijven zeuren of zagen over hetzelfde onderwerp, dan is er een bepaald moment waarop ik zeg van, kijk, ik begrijp de situatie, ik weet in welke kooi dat je zit, ben je bereid om de sleutel te gebruiken of niet? Ja, en als dat niet gebeurt, dan stopt het verhaal ook. Ja.
Ja.
En het is ook mijn mening ook, we hebben maar één leven. Hè?
Ja.
Allee, als er een ander leven komt, dan starten we opnieuw volgende keer. Eén leven. En in dat leven denk ik dat we verantwoordelijk zijn om zoveel mogelijk dingen te doen die ons gelukkig maken.
Ja. Heb je ook gevoeld dat sommige mensen dat intuïtief herkennen, die kooi, en ja, daar iets aan doen? Ja.
Absoluut, ja.
Maar het is niet makkelijk, hè?
Nee, dus we hebben allemaal een kooi, hè, af en toe. Dus dat is, en als je kiest, en als je bewust kiest om in die kooi te gaan zitten, is er geen probleem. Mm-hmm. Maar als die kooi heel spannend begint te worden, dan is het tijd om daar eens over te praten. Hè?
Ja, en ik denk ook dat dat een beetje levensfilosofie is, want we worden eigenlijk opgevoed als je gaat naar school, je moet je middelbaar halen, een diploma halen, een job zoeken, en dan heb je de job, en misschien een auto, en misschien je eerste appartementje, en zelf gehuurd, of huis, of je gaat samen wonen, en in België gaat dat snel een baksteen ook samen huis kopen, of grond kopen, en dan zit je eigenlijk vast, hè?
Ja.
Als jonge persoon van komende 25, 30 jaar om je lening af te betalen, en ja, dat is ook een kooi.
Ja, ja, nogmaals, hè. Ik bedoel, ik heb of had ook een lening. Hè. Ik bedoel, dus, ik heb op zich, is dat geen probleem. Ik denk de essentie is van, kies je ervoor of kies je er niet voor?
Ja.
Ik geloof, je hebt de eigen sleutel in handen. Er zijn natuurlijk een heleboel aspecten rondom, je kan ziek worden, je kan een faillissement hebben of wat dan ook. Dat kan allemaal gebeuren. Maar ik geloof echt dat binnen een bepaalde context, ook al is die moeilijk, je nog altijd de eigen sleutel op zijn minst kunt proberen.
Ja. Ja, ik herinner me toen ik op de luchthaven zat, was ik alleenstaande moeder en op een bepaald moment was ik regio manager voor KLM voor België en Luxemburg.
Okay.
En ik kreeg dan aangeboden om de hele Oost-Europa te leiden en ik kreeg dan een woning en een nanny. Maar ja, ik was alleenstaande moeder, mijn zoon zou dan meekomen. En ik had 3 secretaressen en mooie loon en alles. Maar ik had zoiets van, ik zit hier binnen, buiten zonneschijn. Een andere vrouw zit met mijn kind. En die zegt mama tegen haar. Ja. En ik zit hier omdat ik goed betaald ben.
Ja.
Ja. En toen had ik zoiets van, nee, echt niet. Ik ga dat functie niet aannemen. En ik denk intuïtief dat ik toen ook heb kunnen beslissen, oké, nee. Ik wil toch kiezen voor mijn zoon eigenlijk. Dat kwam het op neer.
Ja, ja, ja.
En misschien terug gewoon leven in je eigen handen nemen.
Ja, ja.
Niet simpel, want uiteindelijk moet je ook je rekening kunnen betalen en alles.
Ja, ja, natuurlijk. Ja.
En is het ook niet zo, Jos, dat de meeste mensen gewoon bang zijn van verandering, de change?
Ja, of dat de meeste zijn, dat weet ik niet, maar een boel mensen zijn verandering voor change. En ik leg ook, er is ook een hoofdstuk in mijn boek, en ik denk dat de kern is dat bepaalde mensen in change vooral kijken naar wat ze gaan verliezen, wat ze kwijt gaan spelen. Terwijl de andere kant is eigenlijk eerder kijken waar je gaat winnen, hè. Ja. En omgaan met change, dat was in de vorige generatie, was het voor mij een soort van theoretisch verhaal. Wij trainen dat, maar vandaag is dat echt wel realiteit. Vandaag denk ik dat omgaan met change, het heet ook de adaptability quotient, hè, dus dat eigenlijk een belangrijke competentie moet zijn vandaag, absoluut.
Ja. Ja, ja, maar niet zozeer simpel, want uiteindelijk wat dat gaat worden is een soort onbekende, hè?
Ja, ja, dat is waar. En ik denk dat ik heb helemaal even lang, ik hou ervan, van veranderingen. Ik vind dat heel plezant, hè. Helemaal even lang, al van dat ik klein was, hè. En dat betekent dat ik af en toe geconfronteerd word met andere mensen die dezelfde evidentie niet hebben, hè.
Ja.
En dat je een manier moet zoeken om te gaan met die veranderingen. Maar ik denk dat het daar niet over hebben, dus mensen niet begeleiden in veranderingen, dat we dat niet meer kunnen, omdat we gewoon in elke generatie nu constant veranderingen hebben.
Ja.
En dat we misschien dan mentaal, qua mindset, misschien meer de focus moeten leggen op wat brengt die vernieuwing op een of andere manier.
Ja.
Maar dat is een verantwoordelijkheid, vind ik, niet alleen van de persoon, ook van het bedrijf, van de leidinggevende daar rond. Ja? En om het heel concreet te maken, ik vind als een bedrijf veranderingen doet, bereidt u mensen op tijd voor.
Mm-hmm.
Praat daarover. Ik vind dat
mensen
soort
bij betrekken.
Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ja, absoluut.
Ja, ja. Ja. Het is niet altijd evident, denk ik, in grotere bedrijven. Soms moet je ook de leider hebben die beslissingen neemt. Hè?
Absoluut, absoluut, ja. Absoluut.
Voilà, goed. Ja. Change, dus een zeer change. Interessante aspect, aspect in, in jouw boek.
Ja.
Dat brengt me dan tot een hoofdstuk van communicatie.
Ja.
En je spreekt hier over de spelregels van de dans.
Ja.
Ja, laten we even over communicatie beginnen. Ja. Is dat niet zo?
Ik dacht zeggen, we gaan dansen, maar we gaan praten nog wel.
Ik kan niet zo goed dansen.
Nee, oké. Okay.
Ik kan wel goed praten. Okay. Maar het is ook een soort dansen.
Ja, absoluut.
Intellectuele
absoluut.
Dans.
Inderdaad, ja.
Is het niet zo dat... het is niet zozeer als ik A zeg, dat een andere A hoort.
Mm-hmm.
Is dat nu zo'n beetje wat communicatie is eigenlijk... Althans, verbale communicatie, altijd in twee richtingen en altijd twee kanten?
Ja, over communicatie is er heel veel geschreven. Hè. Je zou kunnen zeggen dat er twee kanten van het verhaal zijn. Dat is degene die het uitlegt en die een taal gebruikt die in het beste geval de taal is van de andere. En de andere die bereid is om te luisteren naar wat die persoon vertelt en die ondertussen bezig is met zijn volgende verhaal.
Ja.
En communicatie blijft nog altijd het meest gevraagde topic in trainingen. En het is altijd grappig, omdat de meeste mensen vragen van, kun je niet wat skills, hè? Tips en tricks van communicatie. En ik begin nooit met tips en tricks of skills. De eerste vraag is van, heb jij zin om iets uit te leggen in de taal van de andere? Ben je daartoe bereid? En de andere partij, ben je bereid om te luisteren? Dus dat heeft te maken met attitude en niet zozeer met skills, ja? Daar start ik altijd mee. Ja. En ik denk dat heel veel communicatiefouten of misverstanden niks te maken hebben, of minder te maken hebben met de taal die men gebruikt, maar vooral met de attitude, dat mensen gewoon niet in dialoog willen gaan.
Ja. Heb je het niet zo van die sales managers gehad die een vraag stellen en dan beginnen zelf antwoorden te geven en twee uur later zijn die nog aan het praten en de rest zit dan maar niks te zeggen, want hij weet het toch allemaal.
Absoluut.
Hij luistert toch niet, ja.
Absoluut. Ik denk dat we dat allemaal wel eens een keer doen. Hè. Zo een keer babbelen en ik zie dat in bedrijven ook, hè. Zowel bij sales managers, bij managers in de tout. Maar als je inderdaad aan het praten bent en je kijkt niet naar je publiek, dat publiek dat daar saai zit te wezen en zich te vervelen en zo verder, ja, dan heb je inderdaad die connectie verloren.
En ook ongelooflijk dat die persoon die spreekt, die dat niet ziet. Hè?
Absoluut.
Die blijft maar praten, maar die voelt zich goed. Nee?
Ja, men ziet het dan niet, omdat men bezig is met een monoloog intern te vertalen naar een soort van dialoog. Maar het is geen dialoog.
Ja,
want als je dialogeert, dan kijk je naar de persoon. Ja.
En weliswaar met de goede bedoelingen, hè? Met de goede bedoeling om zoveel mogelijk informatie te geven en te helpen. Ja. En, hè, maar uiteindelijk, ja.
Ja, te geven, maar ook om te krijgen ook. Hè.
Ja.
Ik vind dat je in een dialoog... Ik ga er geen minuut op plakken, maar ik vind niet dat je één minuut moet volhouden met constant te praten, maar dat je in dialoog kunt gaan.
Ja. Ja.
Het is eigenlijk heel simpel. Hè. Als je voor een groep zit, hoe sneller je het publiek activeert, hoe sneller zij bezig zijn om naar jouw boodschap te luisteren.
Ja, ja, uiteraard. Maar je spreekt over de visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch en gustatief communicatie. Mijn Nederlands gaat hier goed vooruit. Ja.
Ja, dat komt uit de NLP. Hè. Dat zijn dus de vijf wat men noemt representatiekanalen. Hè. Dus er komt iets binnen en je geeft dat terug. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel visueel is. Hè. Ik spreek soms heel veel graag in beelden. Maar je hebt andere mensen die een ander soort kanaal gebruiken. En ik heb dat erin gezet, niet uitgebreid, maar om te beseffen van... als iemand een taal spreekt, luister dan naar welk soort taal je gebruikt.
En hoe herken je dat?
Ja, herkennen. En als je inderdaad in slaagt om die taal ook te gebruiken, dan zit je veel dieper geconnecteerd.
En dan gaat die persoon die boodschap net juist ontvangen.
Exact, ja.
Het communicatie ook niet altijd... praten.
Nee, klopt.
Het is ook kijken. Hè?
Ja, klopt. Ja, ja,
en voelen. Ja. Ja. En opletten op de lichaamstaal. Ja,
ja. Dat is juist.
Ja, je zegt ook in het NLP, dus neurolinguistische programming.
Mm-hmm.
Je hebt daar ook 4 jaar voor gestudeerd.
Ja, ik heb de masteropleiding gevolgd, dat was 2 jaar. En dan nog eens 2 jaar extra toegepast op meer het coachingverhaal. Hè.
Mm-hmm.
Ja, bij een man, ik vernoem hem ook Erik Schneider van Arcturus.
Mm-hmm.
Een man was een ongelooflijke training, ja.
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 Ja, ik heb me ook laten vertellen dat je met NLP, of neurolinguistische programming, echt je eigen hersenen kunt aanleren en zijn wie dat je wil zijn, Of is dat een beetje te ver voor uw
toepassing? Als je kijkt neuro, lingua is de taal, programming, dat betekent eenvoudig uitgelegd dat je een bepaalde programmatie hebt, een manier van denken, een manier van perceptie enzovoort. Inderdaad, in NLP, wat uiteraard gelinkt is aan heel de cognitieve psychologie, betekent dat als je je denken in vraag stelt, dat mogelijk inderdaad een soort van herprogrammering komt. Trouwens, de mensen die dat NLP hebben uitgevonden, dat was een werkmiddeltje, hè? Maar programming wou eigenlijk een andere titel uitvinden. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat wij dan de hersenen gaan ronddraaien, maar het is eigenlijk een stukje herprogrammering, een soort van anders kijken naar de realiteit en daardoor misschien ook anders gaan spreken ook.
Ja.
Dat is helemaal, sommigen denken dat iets mysterieus is enzovoort, maar eigenlijk is het helemaal niet mysterieus. We hebben allemaal een bepaalde perceptie. Wij geloven die perceptie. En af en toe is het goed om die perceptie een keer in vraag te stellen. Ja.
En ben je dan ook gaan over de vuur lopen met je NLP-training?
Nee. Dat heb ik nog nooit gedaan, hè? Nee.
Ja, ik wel, hè?
Ja. Okay.
Ik heb het gedaan, hè? En ik heb toen voor de eerste keer de kracht van de mind voor mezelf ontdekt.
Ja.
En sommige dingen kwamen wel echt op zijn plaats.
Ja.
Van, je doet een aantal zaken gewoon intuïtief, omdat je bent wie dat je bent.
Ja.
Ik heb nooit geloofd dat ik zo over de brandende kolen kunnen lopen zonder me te verbranden.
Mm.
En we waren dan met 20, ik denk dat de 12 ze hebben overgelopen zonder brandwonden.
Ja.
En je zag letterlijk die focus in die ogen.
Ja.
Het was wel begeleid, oké, maar je loopt het wel over de kolen. Over een stuk of 3 meter, 4 meter. Goed. En je zag perfect in de ogen van die mensen die die focus niet hadden. Die werd letterlijk verbrand, of die hadden brandwonden, of die durven niet over te gaan.
De focus ligt achter de kolen, hè? Waarschijnlijk. Hè?
Ja, daar, uiteraard. En je gaat erover, maar je moet het ook durven. Hè? Dat was natuurlijk niet zo simpel. Maar ik vond het zeer, zeer krachtig. Ja.
Ik zal oefeningen doen. Hè?
Ja, laat het me weten hoe dat met mijn voetjes is, als je geweest bent. En neem een foto als bewijs.
Van mijn voeten dan.
Tegenwoordig is dat wel, hè.
Ja.
Moet je van alles bewijs hebben. Nu... Ja, is het ook zo dat je zegt, als we het nog eventjes over een NLP hebben,
mm-hmm.
dat je je eigen memories kunt creëren en door eigenlijk tegen jezelf te praten?
Ja, er zijn bepaalde oefeningen die oefening heet timeline, dus dat je inderdaad eigenlijk teruggaat in de tijd. En ik weet niet of die gaan veranderen, maar dat er bepaalde aspecten zijn die je hebt meegepakt in het verleden en die soms een probleem kunnen maken. Ik ga er niet te diep in gaan op deze oefeningen, maar wat wel is, wat ik vooral aan het doen heb van NLP, is dat je spreekt, je hebt je jongere ik en je hebt je huidige ik. En wat ik zo leuk vind erin is, van als je teruggaat, dan kun je jezelf soms voor de kop slaan dat je domme dingen hebt gedaan en zo verder. Maar eigenlijk is de uitleg binnen NLP, en dat was jouw jongere ik, en die heeft precies op dat moment wat het beste was. Vandaag ben je oudere ik, dus je kunt nu gaan kiezen wat je gaat doen.
Ja, het is zeer boeiend, zeer interessant. Wat is nog iets dat je ons zeker zou willen meegeven vanuit je boek?
Ik heb een quote mee.
Een quote, oké.
Het staat hier vol met quotes, dat weet je.
Ja, en goede quotes uiteraard.
Ja, dankjewel. Ik heb er lang naar gezocht. Even kijken. Ja, het is een quote in het Engels. Ja? En je vindt die op bladzijde 73 van mijn boek. En die quote heet, you don't stop dancing because you grow old because you stop dancing.
Wow, kijk,
ik vind dat een fantastische quote.
Dat is super mooi.
Gewoon onbekend.
Voilà. Dus dat vinden we allemaal in jouw boek, De Dans van de Leider op het ritme van de coach, uitgegeven door Willems Uitgevers voor de Boekencafé.
Ja.
En mag ik ook snel vragen, waarom Willems Uitgevers?
Wel, ik ben eigenlijk via Laurence Verwee van de Power of Books ben ik terechtgekomen bij Karel, bij redacteur, en via Karel bij
Karel Raff, Michiels.
Bij Raff, ja.
Ja,
bij
en Raff Willems,
En we hebben een avond online een half uur of een drie kwartier gesproken. En dan hebben we een contractje getekend. En
ja, kijk, en de rest is...
De rest is history.
Ja, dus jouw boek is eigenlijk toch een goede en handige gids, hè, voor met allerlei tips over communicatie, over omgaan met mensen en eigenlijk jezelf verbeteren en je eigen situatie begrijpen en eigenlijk bottom line gelukkiger leven te hebben.
Ja, klopt.
Dat komt er een beetje op neer.
Dat klopt, ja.
Ja.
En misschien nog één ding, er zijn een aantal mensen die mij zeiden van ja, het boek is niet meer voor mij, van ik ben al op pensioen, hè, of ik ben gestopt met werken. Voor mij is dat boek voor iedereen. Ja, want het hoeft niet noodzakelijk te gaan enkel over bedrijven, maar dit gaat eigenlijk over, als ik het samenvat, het creëren van je eigen levensdans, van als je geboren wordt tot je sterft.
Ja, dat maar kijk eens aan. We gaan het hier ook bij afsluiten van de schitterende interview vandaag.
Dankjewel.
Bedankt voor je komst. Hè. En ik zou zeggen, we gaan allemaal jouw boek zeker gaan kunnen gebruiken.
Dankjewel. En dankjewel voor het interview.
Ja, graag gedaan. Voilà, dat was het voor vandaag. Jos Mons en Seca Dobrich checking out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrich. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.